Ik heb vanmorgen al heel wat mooie dingen gehoord in de voordienst. En daar sluit ook mijn overdenking wel bij aan. En het thema vandaag is de ware wijnstok. En ik wil met jullie het tekstgedeelte gaan lezen. Mijn mobiel is de ware wijnstok. En de techbedrijven de wijnbouwers. Zij bepalen welke ranken worden afgesneden en welke bijgesnoeid, zodat ze meer vrucht dragen. Zij willen dat ik in mijn mobiel blijf en mijn mobiel in mij. Als ik loskom van mijn mobiel, dan heb ik geen waarde voor hen. Daarom willen ze dat ik aan hen verbonden blijf, zodat ik vruchtbaar ben voor hen. En eerlijk is eerlijk, zonder mijn mobiel kan ik niets doen. De informatie die mijn mobiel mij geeft, maakt mij niet rein van binnen. Eerder het tegendeel. De grootheid van de wereld wordt zichtbaar. Mijn liefde voor mijn mobiel geeft mij een kort geluksgevoel, maar geen volkomen vreugde. Sterker nog, ik ben slaaf van het algoritme. Ik weet niet wat Google voor mij bepaalt, want dat is mij niet bekendgemaakt. Ik denk vaak zelf de keuzes te maken in wat ik doe, maar de techbedrijven bepalen welke richting ik opga en welke vrucht er groeit. Tot zover. Lieve mensen, het is niet mijn bedoeling om jullie deze morgen te shockeren met deze woorden. Maar als wij eerlijk zijn naar onszelf, voor hoeveel van ons is dit niet de realiteit van alle dag? Dat wij steeds meer afhankelijk zijn geworden van onze mobieltjes. Dat die mobiel steeds meer onze aandacht vraagt. Of je nu jong bent en telkens je socials aan het checken bent. En dan hopelijk de mental health movement tegenkomt. Of dat je ouder bent en iedere keer de nieuwsberichten checkt. Of het weer. Of wordfeud aan het spelen bent. En ik herken het ook in mijn eigen leven. En eigenlijk schrok ik ervan hoe groot de rol die mobiel telkens steeds meer is gaan innemen. Zo makkelijk om te scrollen. En steeds moeilijker om Bijbel te lezen en te bidden. Omdat ik steeds sneller ben afgeleid. En natuurlijk, we hebben allemaal onze excuses. Die heb ik ook. Want ja, WhatsApp, ik gebruik het toch om mensen te bemoedigen. Om Bijbelteksten te sturen en opbouwende woorden. En ik mag heel graag foto's maken van de schepping. Daarmee eer ik toch God als ik dat op mijn socials zet. En natuurlijk, ik heb de Open Doors app. Daarmee krijg ik iedere dag een gebedsverzoek voor mijn broers en zussen die in de verdrukking leven. Ook daarmee doe ik hele goede dingen. En YouVersion app met prachtige leesplannen. Ja, die mobiel die kunnen wij echt wel goed gebruiken. Maar ondertussen, Jezus zegt ons, wij kunnen niet twee heren dienen. En dat vertelt hij in een verhaal over de mammon, over het geld. Maar in ons geval van mobiel is dat niet anders. Waarmee zijn wij verbonden? Waar gaat onze primaire aandacht naartoe? En zelfs al heb je helemaal niets met een mobieltje en heb je helemaal niets met internet. Misschien zijn die mensen er nog. Ik weet het niet. Dan is het evengoed de vraag. Met wie of wat ben jij verbonden? En die vraag gaan wij ons deze morgen stellen. En ik wil het Bijbelgedeelte uit Johannes 15 ook natuurlijk serieus met jullie gaan lezen. En het is het gevaar, hè? Soms kennen wij tekstgedeelten al zo goed. Soms kunnen wij ze zelfs uit ons hoofd opdreunen. Maar wat zegt het ons nog? Wat doet het nog met ons? En hoe kan dit tekstgedeelte ons ook helpen om de juiste keuzes te maken? Dus we gaan de Bijbel erbij pakken. Johannes 15. Misschien waren de mensen net hem al aan het opzoeken. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus, en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Laten we maar gewoon beginnen bij het begin. De wijnstok. Ja, ook wel een druivenplant of een druivenstruik genoemd. Ik denk dat ze zeggen dat het een wijnstok is, omdat de basis van de struik eruit ziet als hout. En uit dat hout groeien de ranken, of de loten, of de scheuten, de twijgen. Welk woord je er ook aan wil geven. En die wijnstok die is essentieel, want daaraan zitten de wortels en zo komen voedingsstoffen binnen. De wijnstok is dus de voedingsbron. En de ranken hebben het nodig om daaraan verbonden te zijn. Dat is de voorwaarde om te kunnen leven en om vrucht te kunnen dragen. Nou, Peter en ik hebben ook een hele mooie tuin. En mijn vader was natuurlijk ook tuinman. En ik heb ook die genen meegekregen. Ik hou ervan om te tuinieren. En ik hou er ook enorm van om te snoeien. Nou, als je een wijnstok hebt, dan kun je snoeien. Wij wisten dat niet, we hadden er geen ervaring mee. Maar we kwamen al heel snel achter. Want zodra er een klein trosje aan die wijnstok en aan die rank begint te groeien, dan groeit die rank uit zichzelf nog gewoon verder. En soms komen er nog meer trosjes aan. Dat lijkt heel gunstig, maar dat is het niet. Er is ons verteld, je moet dan die rank na dat eerste trosje afknippen, zodat al die voedingsstoffen lekker na dat eerste trosje kunnen gaan, zodat die lekker groot groeit en je flinke druiven krijgt. Nou is er ook, zo'n plant groeit echt heel weelderig. Ook heel veel blad. Dat moet je ook wegsnoeien, want anders kan er geen zonlicht bij komen. Nou, we hebben een hele experience gehad met die wijnstruik. Ik kan je vertellen, hij is niet meer. Nou, het was niet aan ons besteed. Waarschijnlijk aan het Noord-Hollandse klimaat. Want de opbrengst was echt matig. Zielige trosjes met van die kleine, miserige druifjes. Dus we hebben het opgegeven. Maar goed, Jezus die spreekt hier tegen zijn vrienden, tegen zijn discipelen. Dat hij de wijnstok is. Dat de Vader de landbouwer is, of de wijnbouwer, net hoe je het noemen wil. En dat wij dus de ranken zijn die verondersteld worden dat we vrucht dragen. In dat hele kleine stukje tekst wordt daar best wel veel de nadruk op gelegd, op dat vrucht dragen. En dat is ook belangrijk, want een rank zonder vruchten is nutteloos. Daar heb je niets aan. De Vader is dus de landbouwer en het is de bedoeling dat als die ranken goed vrucht dragen, dat hij daardoor verheerlijkt wordt. En die Vader, die wijnbouwer, dat is ook degene die snoeit. En dan staat er dat hij dat op twee manieren doet. Je hebt ranken die dragen geen vrucht, die snoeit hij in zijn geheel weg. En je hebt ranken die dragen wel vrucht en die snoeit hij bij. Eigenlijk wat Peter en ik deden. En dat noem je ook wel zuiveren of reinigen. En het doel daarbij is dus dat er nog meer vrucht komt. Dat die vruchtopbrengst toe gaat nemen. En dat de wijnbouwer daardoor geëerd zal worden. Jezus zegt dat hij de wijnstok is. Dat betekent dus dat hij de bron van voeding is. De levensader. En wij hebben het nodig. Hij is dus de voorwaarde voor ons om te leven en om te kunnen vrucht dragen. En Jezus zegt dan zelfs, zonder mij kun je niets doen. Dat betekent dat zonder Jezus is het onmogelijk om vrucht te dragen. En dat we eigenlijk alleen door hem tot ons doel komen. Want het doel van ons leven is immers vrucht dragen. In dit tekstgedeelte van Jezus over de wijnstok wordt niet gesproken over een vijand, over Gods tegenstander. Maar uit andere Bijbelgedeelten weten wij, die is er wel. En Gods tegenstander, die heeft er een hekel aan als wij tot bloei komen en vrucht dragen. Sterker nog, hij heeft er een hekel aan als wij leven. Hij is gekomen om te roven, om te vernietigen, om te moorden. Daar is hij op uit. Dus er is hem alles aan gelegen om ons uit die verbinding met de wijnstok te krijgen. En daar heeft hij zo zijn subtiele manieren voor. Dat deed hij al vanaf het begin. En dat zien we bij Adam en Eva. En hoe doet hij dat? Hij begint ermee om Gods woorden te verdraaien. Zonder Jezus kun jij niets doen? Hoe kom jij daarbij? Wat een onzin. Jij bent heel goed in staat om zelf van alles te doen. Kijk eens hoe ver je al gekomen bent. Jij hebt je eigen kwaliteiten, je eigen mogelijkheden. Die moet je gewoon benutten. En op zondag iedere keer maar naar de kerk gaan is toch ook helemaal niet nodig. Jij kunt makkelijk op jezelf geloven. Dan kun je ook niet teleurgesteld worden in andere mensen. Ik denk dat jij heel goed op jezelf kunt vertrouwen. En dan ben je niemand verantwoording schuldig. En ook in een maatschappij waarin zelfontplooiing en eigen keuzes maken heel hoog in het vaandel staan. Daarbij kunnen we ons afvragen, zijn dat niet troeven van Gods tegenstanders? Van Gods tegenstander om ons maar te doen geloven dat wij onafhankelijk zijn. Dat wij het zelf wel kunnen. Dat wij niets of niemand anders nodig hebben. Maar de waarheid is dat wij het nodig hebben om verbonden te zijn aan die wijnstok. En de waarheid is dat wij daar niet hangen als een rankje op zichzelf. Maar dat wij daar hangen met z'n allen. Alle ranken bij elkaar. We kunnen dus zeggen, we kunnen constateren dat er is niets nieuws onder de zon. En toch trappen wij er iedere keer weer in. Het gebeurde echt niet alleen Adam en Eva. We zien het door de geschiedenis heen. En zo komen we ook uit bij het volk van God, het volk Israël. Wisten jullie dat er van hen geschreven staat dat zij ook een wijnstok waren door God geplant? God had hen als een stekje geplant met het doel dat zij zoete druiven zouden voortbrengen. En dat de grootheid van de Vader daarmee geëerd zou worden. Dat andere volken zouden zien wie God was. Dat was zijn plan. Maar het volk Israël was ook koppig en eigenwijs. En dachten het ook zelf beter te weten. Zij dachten God niet nodig te hebben. Zij lieten zich niet zuiveren door de woorden van God. En gingen hun eigen weg. Zij keerden God de rug toe. En het gevolg was dat zij wrange vruchten gingen voortbrengen. De vrucht van onrecht. De vrucht van afgoderij. En dat kunnen we lezen in Jesaja 5. Dat zien we in Ezechiël 15. Er zijn echt meerdere teksten in de Bijbel als je daarop gaat letten. Maar ook in de psalmen zien we dat terug. En ik vond het zo bijzonder hoe het daar beschreven staat dat ik het graag met jullie wil lezen. Psalm 80 vanaf vers 9. Psalm 80 vanaf vers 9. U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte. En volken verdreven om hem te planten. U gaf hem een ruime plek. Hij schoot wortel en vulde het land. De bergen werden bedekt door zijn schaduw. De machtige zeders door zijn twijgen. Hij strekte zijn takken uit tot de zee. Tot aan de grote rivier zijn ranken. Waarom hebt u zijn omheining vernield? Voorbijgangers plukken hem leeg. Wilde zwijnen wroeten hem om. Velddieren vreten hem kaal. God van de hemelse machter, keer u tot ons. Kijk neer uit de hemel en zie, bekommer u om deze wijnstok. De stek die uw hand heeft geplant. Het kind dat u zelf hebt grootgebracht. Hij is verbrand en weggehakt. Verkwijnt onder uw duistere blik. Leg uw hand op uw beschermeling. Het mensenkind dat u hebt grootgebracht. Dan zullen wij niet van u wijken. Laat ons leven, wij roepen uw naam. Heere, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. De wijnstok Israël is verworden tot brandhout. Er lijkt niets van over. En het enige wat dan nog rest is een beroep doen op Gods genade en ontferming. Heere, red ons. Breng leven. Laat zien wie u bent. Wij hebben u nodig. Keer ons lot ten goede. En God heeft gehoord naar deze woorden. En er gingen jaren overheen. En toen zond hij zijn zoon. En Jezus die kwam naar de aarde. En die zegt dan tegen zijn vrienden: ik ben de ware wijnstok. En deze vrienden wisten ongetwijfeld dat eerst Israël ook de wijnstok was. En nu zegt Jezus: ik ben de ware wijnstok. Door mij heen is Gods grootbaar zichtbaar geworden. En wat het volk Israël niet lukte, dat lukt mij wel. Door mij heen wordt Gods grootheid zichtbaar. Maar niet alleen door mij heen, ook door jullie heen. Als jullie vrucht dragen. Als jullie verbonden blijven met mij. En dan gaat Jezus spreken over die verbondenheid. En ik denk dat dat voor de vrienden van Jezus best wel vreemd in de oren heeft geklonken. Als Jezus spreekt over inwoning, over in hem zijn, hoe moeten zij die woorden verstaan hebben? Moesten ze dat letterlijk nemen? Ik denk dat het heel moeilijk voor hen was om daar een beeld bij te vormen. En dan lijkt de timing ook nog eens een beetje misplaatst. Want Jezus staat op het punt om weg te gaan. En dan roept hij hen op om juist met hem verbonden te zijn. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe moest dat dan gebeuren? En uit dat stukje wat we net gelezen hebben gaan we daar niet het antwoord vinden. Maar dit is dan ook een klein gedeelte uit een veel grotere conversatie. En ik wil jullie daar even in meenemen. Het begint namelijk al in Johannes 13. En wij kennen dat als het laatste avondmaal. Jezus heeft gegeten met zijn vrienden en hij begint met het laatste gedeelte van zijn onderwijs aan hem. Hij wist wat er zou gaan gebeuren. Zijn lijden, zijn sterven en uiteindelijk ook zijn terugkeer naar de Vader. En hij wil zijn vrienden daarop voorbereiden. Hij wil ze voorbereiden op wat komen gaat. En Judas die was al vertrokken om te gaan doen wat hij doen moest. En dan begint Jezus dus steeds meer uit te leggen aan zijn vrienden. En daarbij gebruikt hij dus ook het beeld van die wijnstok. Want Jezus had het niet over letterlijke verbinding, dat zij in hem moesten zijn. Maar hij had het over een nieuw facet. Hij had het over geestelijke verbinding. En dat was nog niet eerder op deze manier bekend. En daarom gaat hij hen uitleg geven aan de hand van een voorbeeld. Want juist omdat hij weg zou gaan en omdat hij zijn vrienden zou achterlaten met een hele grote opdracht, was die geestelijke verbinding zo belangrijk. En dan kunnen wij ons natuurlijk afvragen, waarom heeft Jezus voor dit concept gekozen? Waarom konden wij niet allemaal gewoon eigen wijnstokjes ook zijn? Het is toch ook een manier om vruchtbaar te zijn en vruchtbaar te leven. Waarom die afhankelijkheid? En ik denk dat daar meerdere redenen voor te geven zijn. Maar ik heb er 3 voor jullie op een rijtje gezet. Allereerst, het kwam vanmorgen ook al naar voren. In Jezus is leven. Alleen in hem. Hij is de weg, de waarheid en het leven. In een andere tekst staat ook: in hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. We kunnen niet om Jezus heen. En in hem vinden wij wat wij nodig hebben. En het tweede punt, dat heeft te maken met Gods genade. Wij leven in een maatschappij waarin wij verantwoordelijk worden gehouden voor ons eigen geluk. En wij moeten ontzettend hard ons best doen om zelf te presteren. En ik zei al, ik geloof dat daar ook Gods tegenstander achter zit, die ons maar heerlijk bezig wil houden. Want als wij heel erg druk bezig zijn om zelf vruchten te willen produceren, dan raken wij opgebrand. Dan raken wij vast. En dat zien we ook om ons heen. Zoveel mensen, zoveel jonge mensen, die lopen vast omdat het ons niet lukt om onze eigen boontjes te doppen. Wij willen misschien onafhankelijk zijn, maar dat is niet zoals wij bedoeld zijn. En dan komt Jezus en dan zegt hij, zonder mij kun je niets doen. En daarin schuilt genade, want zonder hem hoeven wij het ook niet te doen. Hij heeft het allemaal al volbracht op het kruis van Golgotha. En als wij in hem geloven, in het offer wat hij gebracht heeft, dan zijn wij geënt op die ware wijnstok. En doordat we daarmee verbonden zijn, dan zal vrucht gaan groeien. Dan hoeven wij het niet uit eigen kracht te doen, maar dan wil hij het in ons tot stand brengen. En dan mogen we ons realiseren, in onze zwakheid wordt zijn kracht zichtbaar. En als derde we hebben een God van verbinding. We hebben een God van relatie. Hij houdt van samen. En we zien bij de schepping al, God was zelf ook een drie. God is zelf een drie-ene God. Vader, Zoon en Geest. Ook daarin zien wij die intieme verbondenheid. En in die schepping mochten wij als mens daar deel van uitmaken. In die harmonie met God leven. En wij weten dat door de zonde van Adam en Eva daar een verstoring in is gekomen. Dat relaties zijn beschadigd en ook onze relatie met God. En soms denken wij dat wij beter op onszelf kunnen functioneren. Dat wij alleen beter af zijn. Maar een rank op zichzelf is feitelijk niets anders dan snoeiafval. En God wist dat. En door Jezus, door zijn offer, heeft hij weer die relaties willen herstellen. En dat betekent de relaties met elkaar, maar het begint bij de relatie met God. En wij mogen weer deel hebben aan die relatie met God. Wij mogen weer die intieme verbondenheid met hem ervaren. En daardoor komen wij dus eigenlijk weer terug in het oorspronkelijke plan van God. En daardoor zal zijn grootheid zichtbaar worden in onze levens. Jezus roept ons dus op, hij roept ons dringend op, om te leven in die verbinding met hem. In die geestelijke verbondenheid. En deze morgen mogen wij onszelf de vraag stellen, hoe ziet dat er bij mij uit? Wat is mijn primaire voedingsbron? Waaraan ben ik verbonden? Is dat aan mijn mobieltje? Is dat misschien aan mijn baan? Aan mijn gezin? Aan mijn vriendenkring? Aan mijn rijkdom? Waar gaat primair de meeste van mijn tijd en aandacht naartoe? En als Jezus ook zegt, zonder mij kun je niets doen, mogen we onszelf ook de vraag stellen, wat doen wij niet allemaal zonder hem? Ik denk dat het nodig is dat wij onszelf de vraag stellen, kan het zijn dat wij misschien geworden zijn tot snoeiafval? Of zijn wij nog steeds vruchtdragende ranken? En daar heb ik ook voor mezelf natuurlijk over nagedacht. Want als je predikt, dan spreek je als eerste tot jezelf. En ik moest erover nadenken dat de Satan die probeert ons telkens te verleiden om ons te verbinden aan datgene wat ons gebonden houdt. We worden slaaf. Terwijl Jezus ons oproept om verbonden te zijn met hem, zodat wij kunnen leven in vrijheid als zijn vrienden. Wat een prachtig contrast. En ik noemde zelf eerder ook al dat ik er ook achter kwam welke rol mijn mobieltje steeds meer was gaan innemen. En ik wil eerlijk met jullie zijn, als ik wakker werd, ik gebruikte vaak mijn mobiel als wekker. Het eerste wat ik deed was even kijken op mijn mobiel. En als ik eventjes een leeg momentje had, dan checkte ik eventjes mijn berichtjes. En een half uurtje, of eventjes kort kijken op je mobiel, werd al gauw een half uurtje scrollen, als het niet een uur werd. En ik merkte dat ik steeds meer gebonden raakte aan het internet. En aan alles wat er via die mobiel het huis binnenkwam. En ik dacht bij mezelf, dit is niet wat ik wil. Er zitten techbedrijven achter die ja, mij als een verdienmodel zien en helemaal niet mijn welzijn op het oog hebben. En ik heb een God die wel het beste met mij voor heeft en iets zoveel mooiers aanreikt. En ik heb opnieuw een besluit genomen. Ik wil vriend zijn van God. En ik wil geen slaaf zijn van mijn mobiel. En dit tekstgedeelte van de wijnstok helpt mij om daarin nieuwe keuzes te maken. En ik moet zeggen dat dat best goed gaat. Ik leg mijn telefoon het liefst uit het zicht. Want wat je niet ziet, mis je ook niet. En het is een proces waarbij het soms misschien wel eventjes misgaat. Maar dan mag ik iedere keer weer terug naar waar ik wil zijn. In de nabijheid, in die verbondenheid met God. En zo mogen wij daarin groeien. En ook als ik kijk naar mezelf, als het gaat over de tekst, zonder hem kan ik niets doen. Mag ik mij telkens weer realiseren, alles wat ik doe zonder hem is eigenlijk nutteloos. Is verspilde energie. En ik wil leven vanuit die bron, vanuit die voedingsbron bij hem. En op die manier wil ik graag vrucht dragen. Ik ben bijna aan het einde van de overdenking. En dan is er natuurlijk nog een prangende vraag die is blijven staan. Waar jullie ongetwijfeld het antwoord op willen weten. Hoe blijf je in verbinding met die ware wijnstok? Nou, ik heb 3 sleutels voor jullie. En die komen van Jezus zelf. En dat hebben we niet per se gelezen in dat stukje van Johannes 15. Maar ik zei al, het is een onderdeel van een veel grotere conversatie die al begint in Johannes 13 en die gaat tot Johannes 16 en in 17 ook nog het gebed van Jezus. En ik wil jullie uitnodigen om vanmiddag lekker in het zonnetje dat hele gedeelte te gaan lezen. Maar ik heb er 3 sleutels voor jullie uitgehaald, want Jezus geeft dus in dat onderwijs van hem de antwoorden op de vraag, hoe blijf jij in geestelijke verbinding met hem. En allereerst hebben we de Heilige Geest. De Heilige Geest die in ons wil wonen. Zo dichtbij wil hij zijn. En in al die hoofdstukken waarin Jezus spreekt tot zijn discipelen, komt de Heilige Geest weer terug. Dat is zo belangrijk. En die Heilige Geest is de geest van de waarheid. Het is de geest die voor ons pleit. Het is de geest die ons overtuigt van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. Het is de Heilige Geest die ons brengt naar de volle waarheid. En zo mogen wij ons iedere dag laten vullen met de Heilige Geest. We mogen iedere morgen hem uitnodigen om te zeggen, Heer, ik kan misschien heel veel uit eigen kracht, maar ik wil het niet uit eigen kracht. Ik heb u nodig. Om vruchtbaar te kunnen zijn. Vul mij opnieuw. Neem uw inwoning in mij. Want dat is ook wat een ander woord wat daarvoor staat. Kom in mij wonen. En dan mag je je door de Heilige Geest laten leiden. Dan mag je de Heilige Geest volgen. En dan zul je ook gaan merken dat er vrucht gaat groeien in je leven. Vreugde, vrede, vriendelijkheid, goedheid. Geloof, geduld, zelfbeheersing en zachtmoedigheid en liefde. En liefde is meteen de tweede sleutel. Want in het onderwijs van Jezus spreekt hij ook telkens over dat wij elkaar moeten liefhebben. Dat we elkaar moeten liefhebben met de liefde waarmee God ons heeft liefgehad. En dat betekent opofferende liefde, gevende liefde. En als we dan toch maar eerlijk zijn met elkaar. Als ik op mijn mobieltje zit, heb ik weinig liefde voor mijn omgeving. Ik reageer vaak kort af en ik heb geen aandacht voor wat er om me heen gebeurt. Maar Jezus nodigt ons uit om elkaar lief te hebben. omdat daar zijn grootheid in zichtbaar wordt. Maar ook als wij in liefde met elkaar verbonden zijn, zijn wij verbonden met hem. Een belangrijke opdracht. En dan de derde sleutel. Jij in het woord en het woord in jou. Wij kunnen niet zonder Jezus' woorden die ons zuiveren en reinigen. En daar mogen we ons ook bewust van zijn. Want het is zoveel makkelijker om op ons mobieltje te lezen dan in die Bijbel. Maar laten wij de keuze maken. Want ook staat er in het gebed van Jezus zo mooi dat het woord van de waarheid ons heiligt en ons beschermt voor de aanvallen van Gods tegenstander. Drie sleutels. De Heilige Geest. Het woord wat wij mogen tot ons nemen en waar we gehoorzaam aan mogen zijn. En de liefde waarmee elkaar mogen liefhebben. En Jezus is ons hierin voorgegaan. Hij is ons grote voorbeeld. Hij was vol van de Heilige Geest. Hij kende het woord en leefde vanuit liefde. Verlang jij ernaar om zijn voorbeeld elke dag te volgen? Verlang jij ernaar om nieuwe keuzes te maken? Wat een genade dat wij verbonden mogen zijn met hem. Hij is de ware wijnstok en daar kan niets of niemand tegenop. Amen.